Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 77, het zevende vers. Verder gaan lezen in de levensbeschrijving van Jonathan. En vanavond willen we lezen 1 Samuel 19, de versen 1 tot en met 12. Daarna zingen wij uit Psalm 43 het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En daarna beleid u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen 1 Samuel 19 vers 1 tot en met 12. We zingen Psalm 43 vers 1 en daarna beleiden we ons geloof.
Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David. En Jonathan verkondigde het David, zeggende: Mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgene en versteek u. Doch ik zal uitgaan en aan de hand mijns vaders staan op het veld, waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij. Dat zal ik u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zeide tot hem, de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Waarom zoudt gij dan tegen een onschuldige bloed zondigen? David zonder oorzaak dodende, zou nu hoorde naar de stem van Jonathan, en Saul zwoer, zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David, en Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen. En Jonathan bracht David tot Saul, en hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. En er werd wederom krijg, en David toog uit en streed tegen de Filistijnen, en hij sloeg hen met een grote slag, en zij vloden voor zijn aangezicht. Doch de boze geest des Heeren was over Saul, en hij zat in zijn huis, en zijn spies was in zijn hand, en David speelde op snarenspel met de hand. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten, doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Toen vloog David en ontkwam in diezelfde nacht. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat zij hem bewaarden en dat zij hem des morgens doden. Dit gaf Michal zijn huisvrouw David te kennen, zeggende, indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. En Michal liet David door een venster neder, en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. En in ieder spreekt in zijn hart aldus: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 19, de versen 1 tot en met 7. 1 Samuel 19, de versen 1 tot en met 7, waarvan ik vers 1 en het eerste gedeelte van vers 4 nog één keer voorlees. Dus allereerst vers 1, derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had een groot welgevallen aan David. En dan de eerste woorden van vers 4, zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heer, u hebt ons allemaal horen zingen, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. U weet ook hoe wij dat hebben gezongen. U weet ook of dat wel eens praktijk mag zijn, dat we uw naam mogen belijden. En Heere, dat is toch het grote doel waarmee u de mens geschapen hebt. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Uw naam belijden. En Heere, zo hebt u de mens geschapen in het paradijs, als een profeet, die niets anders deed dan met mond en hart uw naam belijden. Maar door onze diepe val in Adam is dat niet meer in ons leven te vinden. Ten diepste zijn wij leugenprofeten geworden. Dat is een ontdekkende les, Heere. Er is geen mens die uit zichzelf meer werkelijk uw naam kan belijden. O ja, met de lippen kunnen we het nog wel doen. Met ons verstand kunnen we het nog wel doen. Maar dat we het oprecht met ons hart doen, ach nee, Heere, dan moeten we wederom geboren worden. En daarom bidden wij u, Heere, en zoudt u ons weer tot profeten willen maken, opdat we uw naam gaan belijden en u geheiligd zouden mogen zijn. En Heere, degene die u leren vrezen, degene die wederom geboren worden, die mogen toch bij tijden uw naam belijden. Dat mogen ze doen in de binnenkamer voor u. Als ze zo in uw gemeenschap mogen verkeren, als ze mogen liggen aan uw genadetroon, als ze in het tere gebedsleven met u mogen spreken, dan mogen ze daar soms wel eens uit de volheid van het gemoed, van die oprechte belijdenissen uitspreken. Zoals Thomas het eens uit mocht spreken: mijn Heere en mijn God. Ja, dan hebt u daar ook plaats voor gemaakt om zo'n belijdenis te mogen uitspreken. En soms, Heere, dan doet u Gods kinderen elkaar ontmoeten. En dan mogen Gods kinderen wel eens van hart tot hart met elkaar spreken en ook voor elkaars aangezicht uw naam belijden, spreken over de grote daden des Heren, zoals Jonathan en David dat ook regelmatig mochten doen. Heere, soms geeft u ook wel eens te spreken in de kring van het gezin of op school of waar dan ook. En Heere, dan is het soms moeilijk om te spreken. Zeker als het gaat om collega's of als ze mensen in de wereld ontmoeten, om dan uw naam te belijden. En daarom bidden wij u, Heere, zou u ons vrijmoedigheid willen geven om dat te doen, want daarin wordt u verheerlijkt. En nu worden wij vanavond meegenomen opnieuw naar een van de bladzijden uit het levensboek van Jonathan. En Jonathan heeft goed van David gesproken voor het aangezicht van zijn vader Saul. En daarin liggen lessen. En wilt u ons leren, Heere, om als mensenkinderen een goed gerucht uit te brengen van Davids grote zoon. Geef, Heere, dat uw naam beleden mag worden. Geef vrijmoedigheid om goed van God te spreken en dat voor slechte mensen. Dat is niet alleen de taak van predikanten, dat is niet alleen de taak van ouderlingen en diakenen, maar dat is de roeping van de Kerk des Heren om groot en goed van God te spreken. En Heere, wilt u dat werken? Want als dat gebeurt, dan wilt u dat toch wel eens gebruiken. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Als uw kerk toch vervaardigd mag worden om eens goed van u te spreken, dan wilt u dat nog wel eens gebruiken tot bekering van een jong of een meisje, van een man of een vrouw. En Heere, zou u dat dan ook willen doen? Dat er ook een getuigenis van ons uit zou mogen gaan. Niet alleen met woorden, maar ook met onze levenswandel. Ja, wat zou het groot zijn als er in het midden van de gemeente, net als Simeon, gezegd kan worden: die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, is rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En Heere, degene die zo mogen verwachten, die zullen op uw tijden wijzen. Toch met Simeon mogen gaan getuigen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En als wij dan door het geloof de zaligheid mogen zien, als wij door het geloof u, Heer Jezus, als de grote zaligmaker, die grote voorspraak, die vertrooster mogen zien en omhelzen, dan kan het toch niet anders of we gaan met leer en leven van hem getuigen. Dan kunnen we ook niet anders meer dan een goed van Davids grote zoon te spreken. En dan zullen we vanavond gaan horen wat Jonathan van David heeft gezegd. En wat Jonathan van David mocht getuigen, dat gaat uw kerk van die grote Davidszoon getuigen. En Heere, wilt u dat onderwijs dan ook zegenen aan ons aller hart. U kent ons hart, Heere. U weet hoe het ligt bij onze jongens en meisjes. U weet hoe het ligt in de harten van onze jongeren, van de catechisanten. U weet hoe het ligt in de harten van de ouderen. Heere, u bent een alwetend God. Zoudt u alstublieft nog zondaren willen bekeren? En zoudt gij uw kinderen toch verder onderwijs willen geven? En dat we ook mogen horen dat er in het geloofsleven een doorbraak mag komen, dat die vastigheid er mag komen die Simeon ook kende. Dat de zaligheid wordt omhelst. Heere, zoudt u onze gemeente willen gedenken, wilt u ons vasthouden bij uw woord, bij de zuiverheid van uw woord. En wilt u al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat zegenen? Heer, u geeft zoveel. Het verenigingsleven, het catechetisch onderwijs, het werk van de zondagsschool, verschillende commissies die mogen werken op de achtergrond. En het is allemaal tot de dienst des Heren. En we mogen ook de bijbellezingen hebben. En we bidden u of u aanstaande donderdag ook in ons midden wil zijn, als we opnieuw mogen horen wat uw kerk in het Oude Testament door het geloof heeft mogen doen. Als het dan zal gaan over Rachab de hoer die door het geloof niet omgekomen is, geef behoefte in de gemeente om onderwijs te mogen krijgen. En als we in de gelegenheid zijn, Heere, wilt u ons dan brengen onder uw woord. Het is zo'n wonder als we zo door de week zou ik uw woord mogen horen. Maar Heere, we mogen uw woord ook doorgeven als we dinsdag een folder zullen verspreiden in de gemeente Elburg. U hebt maar weinig nodig, Heere, om een zondaar zalig te maken. En zoudt u dan ook dit werk, dit zeer eenvoudige werk, nog willen zegenen? En geef dat we het in het geloof mogen doen van uw almacht. Ja, Heere, dan doet u soms grote wonderen, al zien we het niet direct. Maar u bent de God van wonderen en u gaat nog steeds door met uw kerkvergaderend werk. En daarom bidden wij u of u al het werk in uw koninkrijk wil zegenen, onder heidenen volkeren, maar ook onder het Joodse volk, dat uw huis zal vol worden. Heere, wees ook met allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning en koningin dragen ook hartelijk aan u op. Onze regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Onze burgemeester met de wethouders en de gemeenteraad. Wilt u ze zegenen en tot de zegen stellen ook voor onze burgerlijke gemeente. En dat we hen steeds maar weer op mogen dragen aan uw genadetroon. Heere, gedenk ook al die plaatsen in deze wereld waar rampen en ziekten zijn, waar oorlogen zijn, waar terreuraanslagen zijn. Het houdt niet op, Heer, en steeds horen wij van nieuwe geluiden. En al die dingen moeten haast geschieden, zegt uw woord. Leer ons al die dingen te zien als voetstappen van u. Hij komt om de aarde te richten. Ook dat hoort bij Advent. Heer, wilt u zo ons horen en verhoren als we al die dingen voor uw aangezicht brengen, nu wij in het gebed tot u komen. En wilt gij uw knecht geven wat nodig is om uw woord te mogen prediken. En geef de gemeente te luisteren zoals ze nog nooit geluisterd hebben. En dat er nog een zegen mag komen, Heere. Dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden bent. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar we vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 2 keer gecollecteerd worden, terwijl we samen gaan zingen naar Psalm 140. Psalm 140, de versen 7, 8 en 13. Psalm 140, de versen 7, 8 en 13. Van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 41 en daarvan het vijfde vers. Zelfs hij, op wien ik volmaals heb vertrouwd, mijn vreeën disgenoot, verhief zijn ziel en sloeg mij vieren stout, terwijl hij at mijn brood. Maar gij, o Heer, stiet tot mijn hulpen toe, bewijs gena en red, en richt mij op dat ik vergelding doe. En de ontrouw palen zet. Psalm 41, het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als de Heere gaat werken in een zondaarshart en je mag de Heere gaan vrezen, wat gaat de Heere dan van je maken? Ja, daar zou je natuurlijk heel veel dingen, heel veel antwoorden op kunnen geven. Maar laat ik het vanavond zo zeggen. De Heere gaat van zijn kerk getuigen maken. Nee, ik zei het al in het gebed, dat is niet alleen een taak voor Gods knechten, dat is ook niet alleen een taak voor ouderlingen en diakenen, maar dat wordt de roeping van al Gods kinderen om te gaan getuigen van hun God en Koning. Want de Heere die gaat van zijn kerk weer profeten maken, profeten die zijn naam gaan belijden, allereerst voor Gods aangezicht, maar ook ten opzichte van andere mensen. En daarom is het de roeping van allen die de Heere vrezen. En trouwens, al zouden wij de Heere niet vrezen, en u behoort tot de kerk, u bent belijdend lid of u bent gedoopt, dan is het nog uw roeping om in de wereld te getuigen. Want de Heere heeft gezegd, gij zult mijn getuigen zijn. En wat moet dan de centrale boodschap zijn als je mag getuigen van de Heere? Hoe zou je dat nou kunnen samenvatten? Oh ja, je zou heel veel kunnen zeggen over de Heere. Maar in het licht van de geschiedenis die deze avond voor ons open ligt, zou ik het zo willen zeggen, dat je goed van God spreekt voor slechte mensen. En mag ik nou eens zo vragen aan het begin van de prediking, heeft de Heere je dat wel eens horen doen? Heeft de Heere je nou wel eens goed horen spreken van Hem? Al is het misschien vanuit je gemis dat je moet zeggen, die God is nog niet mijn deel, maar dat je toch niet kan nalaten groot en goed van Hem te spreken. Want Hij is goed. Hij is zo goed. En Hij is zo groot. En Hij is het zo waard dat er een goed gerucht van die machtige Koning zal klinken in deze donkere, verloren wereld. En als de Heer in de hemel zijn kerk hier op aarde een goed gerucht hoort uitbrengen van hem. Gemeente, ik bedoel het eerbiedig. Maar dan verschijnt er een blijde glimlach op het gelaat van de Heer hierboven. Want daarin wordt hij verheerlijkt. En dan kan de Heer zelfs zo'n kort, misschien gebrekkig getuigenis van hem in deze wereld, kan hij nog gebruiken tot bekering van een ander, tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Hoewel het ook wel eens zo kan zijn dat je getuigt van hem en dat het geen vrucht heeft en dat het een ploegen op de rotsen is. En dat kan soms een grote teleurstelling zijn voor Gods kinderen. Nochtans blijft het de roeping om een goed gerucht voor te brengen van de koning der koningen. En wist u dat daar een rijke zegen aan verbonden is, niet om iets te verdienen, maar de Heer is een volheid, in de Heer is een volheid van zegeningen. En hij gaat zijn kerk ook zegenen. En welke zegen is er nu aan verbonden als je een goed gerucht vanuit een oprecht hart mag brengen van de Heere? Nou, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. En dat onderwijs, dat komen wij ook tegen in de levensbeschrijving van Jonathan, waar we dan vanavond naar willen luisteren. En we schrijven als thema boven de prediking: Jonathan getuigt van David voor zijn vader. Jonathan getuigt van David voor zijn vader. Drie gedachten. Allereerst de aanleiding tot dit getuigenis. In de tweede plaats de inhoud van dat getuigenis. En in de derde plaats de reactie op dat getuigenis. Jonathan getuigt van David voor zijn vader. De aanleiding tot dat getuigenis, de inhoud van dat getuigenis en de reactie op dat getuigenis. Ja, we hebben gehoord dat er tussen Jonathan en David een zeer diepe, sterke vriendschap is gekomen. Het was een geestelijke vriendschap. En voor het aangezicht van de Heere hebben ze samen beleden dat het de Heere was die deze vriendschap heeft gewerkt tussen die beide mannen. En terwijl ze dat mochten belijden voor Gods heilig aangezicht, dat dat het werk van de Heere was in hun beider leven, hebben ze ook samen een verbond mogen sluiten. Ze hebben elkaar beloofd en dat die band zal blijven zolang zij hier op de aarde zijn. En ze hebben het ook geweten, als de dood ons zal scheiden, dan zal die band wel wat opgerekt worden, maar de band zal toch niet geheel verdwijnen. En als je dan bedenkt, gemeente, dat die twee jongens nou al eeuwig juichen voor de troon. Die band kan nooit meer breken. En ze mogen eeuwig getuigen van het werk Gods in hun beide leven. Ja, ze hebben samen een verbond gesloten hier op aarde. En inderdaad, de band is nooit gebroken. Sterker, die band is steeds dieper en sterker geworden naarmate wij Jonathan en David volgen op de levensweg. Het bleken echte vrienden te zijn. Vrienden in de Heer. En wat is een echte vriend? Nou, die wordt in de nood geboren, want juist als het moeilijk gaat worden, dan blijkt de echte vriendschap. En we hebben gehoord dat in die verbondsluiting tussen Jonathan en David ook geestelijke lessen opgesloten liggen. David, zo hebben wij gezien, is het type van de Heer Jezus Christus. Uit David zal straks zijn grote zoon voortkomen, de Heer Jezus Christus. En Jonathan is hier een kind van God, maar ook het type van de kerk des Heren. En Christus heeft het verbond opgericht met zijn kerk. En door het geloof gaan zijn kinderen ook in het verbond treden met Christus. En dat is een groot wonder van Gods genade. Dat ziet op de gemeenschap die er komt tussen Christus en zijn bruidskerk. En dat David in deze geschiedenis het type van Christus is, en Jonathan het beeld van de kerk, dat willen we ook in de geschiedenis vasthouden die vanavond voor ons open ligt. En laten we dan eerst eens naar de heilsgeschiedenis luisteren. Wat gebeurt er precies? Ja, er was een grote liefde gekomen tussen Jonathan en David. Een geestelijke liefde. Ze waren geestelijke vrienden. En die ruimte was er ook gekomen, want we hebben gehoord nadat David in de kracht des Heren Goliath verslagen heeft, mocht hij van koning Saul niet meer terug naar Bethlehem, naar zijn vader Isaï, maar Saul wilde dat David aan het hof zou blijven. En dat gaf gelegenheid voor die twee vrienden om elkaar regelmatig te ontmoeten, want Jonathan kwam ook veel aan het hof bij zijn vader. En toen ik dit zat overdenken, toen kwam bij mij een vraag boven. Zou koning Saul nou iets gemerkt hebben van die geestelijke innige vriendschap tussen Jonathan en David? Sommigen denken van wel. Maar als ik naar de geschiedenis luister en goed kijk wat er allemaal gaat gebeuren, wat we vanavond zullen horen, krijg ik persoonlijk de indruk van niet. Want wat gaat Saul doen op een goede dag? Hij gaat met Jonathan en met zijn knechten, of dat in één keer gebeurt, of dat hij eerst met Jonathan gesproken heeft en daarna met zijn knechten, weet ik niet precies. Maar hij gaat met Jonathan en zijn knechten iets delen. Saul gaat iets tegen zijn zoon vertellen wat hij lange tijd verborgen heeft gehouden, wat hij lange tijd van binnen heeft gehouden, maar wat hij openbaar gaat maken. En wat is dat? Zijn moordplannen voor David. En dat is nogal wat. Hoe is dat toch bij de Saul zo ver gekomen, dat hij met moordplannen door het leven gaat en dat hij elke keer probeert om David van het leven te beroven? Wat is daar de aanleiding toe geweest bij Saul? Nou gemeente, dat heeft alles te maken met Davids overwinningen op de Filistijnen. Nadat hij ook die reus Goliath verslagen had. En we hebben gehoord dat Saul toen David heeft aangesteld als generaal over zijn leger. En de Filistijnen waren toen niet zomaar uit het land, want de strijd moest voortgezet worden. En Saul heeft David aan het hoofd van het leger gesteld om verder te strijden tegen de Filistijnen. En wat blijkt dan? Dat werd natuurlijk bekend onder het volk. En de soldaten hebben natuurlijk ook wel geweten wie hun nieuwe generaal was. En dan staat er zo heel eenvoudig in de Bijbel dat David aangenaam was bij het volk. En dat hij ook aangenaam was bij de soldaten. Ja, de Heere was natuurlijk de weg al aan het banen voor David, dat hij straks de koning zal zijn. En daarbij komt ook dat als David erop uitging met de soldaten om te strijden tegen de Filistijnen, dat David elke keer weer mocht ondervinden, de Heere is aan mijn zijde. En daarom mocht David elke keer weer de ene overwinning naar de andere behalen, nee, niet in zijn eigen kracht, maar alleen in de kracht des Heeren. En wat gebeurde er dan als David weer een overwinning had behaald op de Filistijnen en hij keerde terug met het leger van koning Saul? En het werd onder het volk bekend dat de overwinning behaald was. Dan waren het met name de vrouwen die de muziekinstrumenten tevoorschijn haalden en ze begonnen een lied te zingen ter ere van de overwinning. En wat zongen die vrouwen dan? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dat gebeurde niet één keer. Maar elke keer weer als er een overwinning werd behaald, dan klonk dit lied door het land. En dat deed wat met Saul. In 1 Samuel 18 vers 8 lees ik, toen ontstak Saul zeer. En het woord was kwaad in zijn ogen. Weet u wat er in het hart van Saul is gaan ontstaan? Jaloezie. O, wat werd Saul jaloers op David. En die jaloezie die nam toe, zo toe, dat Saul David begon te haten. Echt te haten. Er kwam zo'n vijandschap in het hart van Saul tegen David, dat hij nog maar één ding wilde, David doden. Want ongetwijfeld zal ook dit een rol gespeeld hebben, gemeend, al staat het niet met zoveel woorden in de schrift beschreven, dat bij Saul de gedachte boven gekomen is dat David wel eens de toekomstige koning zou worden. Want Saul had het goed gehoord van Samuel. De Heere had hem verworpen als koning en Saul weet heel goed dat Samuel een stuk van zijn mantel had afgesneden. Als teken, zo heeft de Heere u van het rijk afgescheurd. Saul zal geen koning blijven en zijn nageslacht zal ook niet op de troon komen. Nou, dan moet dat toch David wel zijn. O, wat is Saul David gaan haten. Eerst bleef dat nog verborgen. Saul sprak er met niemand over. Hij heeft zelfs geprobeerd om een aantal keren David te doden. Toen David weer eens een keer moest spelen op zijn harp. En toen er blijkbaar niemand bij was. Toen heeft Saul zijn speer genomen en naar David geworpen. Dat was de eerste keer dat David tot zijn schrik erachter kwam dat Saul hem wil vermoorden. Maar de Heere zorgde voor David en het is niet gelukt. En toen kreeg Saul later nog een kans. Toen heeft Saul later nog een list bedacht. Want David trouwde met Michal, de dochter van Saul. En David wist dat als je trouwt, dan moet je een bruidschat geven. Dat was de gewoonte in de tijd van de Bijbel. En wat zegt David dan? Ik ben een arm man. Hoe zal ik een bruidschat kunnen geven? Hoe zal ik zelfs een bruidschat kunnen geven als ik met de dochter van de koning zal trouwen? En dan zegt Saul, zit daar nou maar niet over in, David. Ik zal het je niet moeilijk maken. Weet je wat je voor mij moet doen? Je moet 100 Filistijnen verslaan en dan moet je hun voorhuiden van die onbesnedenen, die moet je mij geven als een bruidschat. Want, zo zegt Saul, dan kan ik me op die manier ook nog een keertje wreken aan de Filistijnen. Maar het was een list. Het was een hele gemene list. Moet u eens kijken wat er staat in 1 Samuel 18 vers 25. Daar staat wat Saul werkelijk op het oog had, want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. Ziet u wel? Saul zocht elke keer mogelijkheden om David maar te doden. Maar al die geheime aanslagen die hij allemaal nog alleen deed, die hij zo graag verborgen wilde houden, die werden verijdeld, want nogmaals, God was aan Davids zijde. En daarom kon Saul niets. Kijk, toen Saul erachter kwam dat hij het alleen niet voor elkaar kon krijgen, toen is hij erover gaan spreken met anderen. En dan zijn we bij het begin van onze tekst. Hij is er met Jonathan over gaan spreken. Hij is er met zijn knechten over gaan spreken. Zo staat er in vers 1. Openlijk gaat Saul nu zeggen dat hij David haat. Dat hij David wil doden. Ja, daar heeft hij dus ook met zijn zoon over gesproken. En als Saul toch geweten had van die tere, diepe vriendschap tussen David en Jonathan, dan zou hij toch dit met Jonathan niet besproken hebben. En trouwens, al zou Saul het wel geweten hebben van die vriendschap, dan zou het van Saul een zeer domme zet geweest zijn. Want dan kunt u toch wel nagaan wat Jonathan dan zou gaan doen. Dan zou hij er toch alles aan doen om Davids leven te redden. En het blijkt ook uit de geschiedenis dat hij dat ook doet. Dan zou Jonathan toch alles aan doen om die moordaanslag te verijdelen. Nee, ik denk niet dat Saul in de gaten had dat er tussen Jonathan en David een innige vriendschap was. Maar des te harder moeten die moordplannen van Saul bij Jonathan aangekomen zijn. Toen zijn vader daarover begon, stel het je eens een ogenblik voor ogen, gemeente, toen ging het toch als het ware een zwaard door de ziel van Jonathan. Maar tegelijkertijd ontstonden er in het hart van Jonathan 1000 zorgen, 1000 noden, want nu zou die voor de dag moeten komen. Hij zal toch tegen zijn vader moeten zeggen dat hij niet achter die moordplannen zal staan. Want waarom ging Saul dat nou tegen zijn zoon zeggen? Saul is ook niet vergeten dat Jonathan in het verleden grote daden heeft gedaan. En Saul heeft gedacht, nu ga ik mijn zoon Jonathan inschakelen om David te doden. Wat moet dat voor Jonathan geweest zijn? Terwijl hij juist openbaar is gekomen in die grote liefde tot David, er staat in onze tekst, hij had een groot welgevallen aan David. Hij had hem met een innerlijke geestelijke liefde zo lief. Het was voor Jonathan een lust om met David om te gaan, om samen met zijn zielenvriend te spreken over de Heer en zijn dienst, om zo bij tijden van hart tot hart met elkaar te spreken, elkaar in het hart te laten kijken en zich te verwonderen over de wonderlijke leidingen en wegen des Heeren. O, dat was voor Jonathan een lust. En dan nu zijn vader, met die moordaanslagen, o, zijn geestelijke vriend Jonathan doden, dat nooit. Wat nu? Jonathans besluit staat vast. Hij zal 2 dingen gaan doen. Hij zal allereerst zijn lieve vriend gaan waarschuwen dat de dood loert, dat het doodsgevaar dreigt. En het tweede wat hij gaat proberen, een bewijs van zelfverloochening. Hij zal met zijn vader gaan praten. Zijn vader die een hart vol haat heeft tot zijn vriend. Maar toch, hij zal zich ervoor over hebben om met zijn vader te gaan spreken. Om zijn vader op andere gedachten te krijgen. Nou, dat was heel wat voor Jonathan, gemeente. Want 1 ding had Jonathan goed gevoeld. Vader haat David. En als hij nu openbaar komt in zijn grote vriendschap met David, hoe zal zijn vader daarop reageren? Zo komt er aan het begin van deze geschiedenis opnieuw een grote tegenstelling openbaar, gemeente. 2 mannen, een vader en een zoon, die komen openbaar in hun verhouding tot David, de gezalfde des Heren, de toekomstige koning van Israël. Saul haat David en wil hem doden. Doch Jonathan had een groot welgevallen in David. En nu gaan we het toepassen. David is het beeld, is het type van Davids grote zoon. Uit hem zal straks de Christus voortkomen en hij is een type van Christus. Maar mag ik eens vragen, wie bent u? Wie ben jij als het gaat om je verhouding tot Davids grote zoon? Mag ik het eens zeer na aan uw hart leggen vanavond. Wat is uw verhouding tot Christus? En dan zijn er maar 2 mogelijkheden. Of u kent liefde tot Christus. Of u haat hem. Dat gaat te ver, dominee. Maar een mens die niet wedergeboren is, haat Christus. Want die heeft geen liefde. Of u mag door genade instemmen met de dichter, welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen tot hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Of u zegt nog steeds in uw onbekeerde staat tegen de Heer en zijn gezalfde, laat ons hun banden breken en verscheuren. O gemeente, dan wordt u vanavond een spiegel voorgehouden. Of u bent Saul, of u bent Jonathan. Kom, onderzoek u eens voor Gods heilige aangezicht. Wat dunkt u van de Christus? Aan welke kant staat u? En het antwoord op die vragen die zal openbaar komen in het getuigenis dat u afgeeft in uw leven met uw daden en met uw woorden. Jonathan mocht met vrijmoedigheid gaan getuigen wie David voor hem was, onze tweede gedachte, de inhoud van dat getuigenis. Ja, Jonathan wil met zijn vader gaan spreken over de moordplannen naar David toe. En hoe zal hij dat gaan doen? Nou, hij gaat eerst David op de hoogte stellen. Hij zoekt David op en hij gaat een plan met David maken. Hij zegt, David, dan moet je daar en daar het veld ingaan. En dan moet je je ergens verstoppen. En zorg dat je je niet laat zien. En dan ga ik een wandeling maken met mijn vader. En dan zal ik ook datzelfde veld inwandelen waar jij je verstopt hebt. En dan zal ik zorgen dat ik ergens in de buurt waar jij verstopt zit, als het ware tegen mijn vader zal zeggen, vader, zullen we hier even gaan uitrusten. En dat we dan ergens, misschien wel op een steen of op een bankje, wat dan ook, dat ik daar met mijn vader ga spreken. En dan zal ik het zo dicht bij jou doen, dat je me hoort. Dat je het gesprek kan volgen. En zo is het ook gebeurd. David heeft een plekje gevonden in het veld. Hij heeft Jonathan natuurlijk verteld waar dat was. En hij heeft zich daar verstopt. En toen heeft Jonathan zijn vader voorgesteld om een wandeling te maken. En ze zijn daar in de buurt van dat verstopplekje van David terechtgekomen. En daar zijn ze samen gaan spreken. Toen is Jonathan gaan getuigen. Getuigen van David. En hoe deed hij dat? U kunt het lezen in vers 4. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En wat is dat goede nu geweest? Waarvan Jonathan ging getuigen. Dan wil ik u vanavond op 3 dingen wijzen. Om het straks eens toe te passen. Of u zo wel eens hebt mogen getuigen van Christus. Het eerste wat ik Jonathan hoor zeggen in vers 4 is dit. David heeft niet gezondigd tegen Saul. Davids daden voor Saul zijn zeer goed. En daarmee bedoelde Jonathan natuurlijk en dat David elke keer kwam in het paleis om op zijn harp te spelen, zodat Saul tot rust kwam. Hij heeft met die goede werken ook bedoeld dat David in de kracht des Heren is gaan vechten tegen Goliath. En Jonathan bedoelt daarmee ook die overwinningen die David tot nu toe behaald heeft over de Filistijnen. Ja, dat waren zeer goede daden van David. Die daden waren geen zonden tegen Saul, verre van dat. En daarom zegt Jonathan niet te veel dat David niet tegen Saul gezondigd had. Hij spreekt zelfs in vers 5 dat David onschuldig bloed heeft. Dat is het eerste. David heeft niet gezondigd tegen Saul. En dan het tweede goede wat Jonathan spreekt over David, dat is dit, hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet. En die uitdrukking betekent, jongens en meisjes, dat David zijn leven zelfs in de waagschaal heeft gelegd. Toen hij tegen Saul zei, zal ik dan tegen die grote reus gaan vechten? Dat was wat voor die kleine David, voor die grote reus. En we horen het Goliath toch zeggen dat hij hem zo met zijn speer kan doodsteken en als voedsel kan geven aan de vogelen des hemels. Maar David had zichzelf ervoor over, hij had zijn leven ervoor over om de strijd aan te binden tegen deze grote vijand van God en zijn volk. En daarin had David 1 ding op het oog, gemeente, de eer van zijn God. En dan het derde. Waar Jonathan van mag getuigen over David. Toen David ging strijden tegen de Filistijnen, had hij niet alleen de eer van zijn God op het oog. Maar hij had ook de verlossing van gans Israël op het oog. En daarom kon Jonathan getuigen, de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. En dat alles is door de hand des Heeren geschied. Een grote verlossing, een groot heil voor heel Israël heeft God bereid door zijn knecht David. En daar mag Jonathan van getuigen. Mag ik het nog even samenvatten? Wat goeds Jonathan getuigt van David? Hij had niet gezondigd tegen Saul. Hij stelde zijn ziel in zijn hand. En hij had de verlossing van gans Israël voor ogen. Mag je al een beetje meepreken? Meer dan David is Christus. En hoe zondeloos was de Heer Jezus Christus. Hij was het heilige kind Jezus die kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Van hem kon Gods volk zingen in de tempel. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom ten troon verspreid. Nee, voor Christus gold het niet, de aangrijpende woorden, de bezoldiging der zonde is de dood. En toch was hij de goede herder, die zijn leven heeft gesteld voor zijn schapen. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Hij heeft naar het heilige recht van zijn vader al zijn bloed gegeven tot op de kruisheuvel Golgotha. En daar heeft hij zijn leven, zijn ziel gegeven. En hij heeft het gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat deed, had hij allereerst de eer van zijn vader op het oog. Want hij wilde niets liever dan de deugden van zijn vader verheerlijken. Maar tegelijkertijd was zijn ziel vervuld met een innerlijke bewogenheid en met een liefde om zijn ganse volk zalig te maken. Die grote schare die hij van zijn vader van eeuwigheid had gekregen. Daarom is hij het grote heil voor zijn volk. De grote Yeshua, de grote Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal het zaad zien, hij zal vrucht zien als hij zal lijden en sterven, want het welbehagen van zijn vader zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En nu komen bij ons eigen hart en leven, gemeente. Wie kan er nu zo getuigen van Christus in ons midden? Wie kan zo een goed getuigenis geven van Davids grote zoon? Is het al een wonder voor je geworden dat hij een groot heil is voor zijn volk? En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. O wie kan zo getuigen van Christus? Dan weet u dat u een zondaar bent. Dan bent u zondaar geworden voor God. Dan heb je geleerd dat je jezelf van je zonde niet meer kan verlossen. Je hebt geleerd dat je jezelf niet meer kan redden. U hebt ook verstaan dat uw zonde een grote scheiding maken tussen God en uw hart. En toen dat wonder, toen je van Jezus mocht horen, dat hij gepredikt werd, dat God hulp besteld heeft bij een held, en dat hij tot je ziel ging spreken, ik ben uw heil alleen, want het heil is des Heren. O, dan komt er zo'n hartelijke lust tot hem. Dan krijg je ook zo'n groot welgevallen in de Heer Jezus Christus. Want je ziel gaat uit naar hem alleen. En je ziet uit naar zijn komst. Ja, dan zal hij sneller komen. Zo zegt de schrift. De zaligmaker die gij zoekt. Hij is de engel des verbonds. Aan de welke gij lust hebt. Ziet hij komt, zegt de Heere der Scharen. En dan wordt het zo'n wonder als hij daadwerkelijk tot je ziel komt. En tot je ziel gaat spreken en zegt, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ja, dan kun je getuigen. Dan heb je wat te getuigen van hem. Want de Heer heeft een groot heil aan mij, arme zondaar, gedaan. En dat heil is zo groot. Dat er een schare die niemand kan tellen, zalig zal worden. En dan dat tweede. Is het ook al een groot wonder geworden dat hij zijn leven gesteld heeft voor zijn schapen. Kun je van dat wonder getuigen uit je eigen leven? Is het bloed van de Heere Jezus Christus al dierbaar voor je geworden? Zie je ook zo uit om gewassen te mogen worden in dat bloed. Want als hij zijn leven stelt, dan stelt hij zijn bloed. Heb je de Heer Jezus mogen volgen in de weg van zijn vernedering? Heb je de Heer Jezus mogen leren kennen als een bloedende borg? Heb je als een schuldige zondaar wel eens mogen blikken in de wonden van de Heer Jezus Christus, waaruit dat bloed zo stroomt, en dat je kreeg te geloven, hij is mijn schuld overnemende borg, hij is mijn schuld betalende borg. Ja, dan heb je een schuldbrief uit de hemel gekregen. Dan heb je leren verstaan dat je met al je zonden in de schuld staat bij God. En dan heb je gehoord vanuit het woord wat Gods heilig recht van je vraagt, van je eist. En toen kwam je voor zo'n grote onmogelijkheid te staan. Want je dacht zoveel betaalmiddeltjes te hebben, maar die moesten er allemaal aan. O, wat een wonder als de Heere met de bijl van zijn eisend recht komt. Om al die betaalmiddeltjes af te hakken van uw leven. Dat je geen strohalmpje meer overhoudt waar je aan vast kan klampen om van je schuld af te komen, maar dat toen Christus zijn bloed aan je ging openbaren en dat hij je ging prediken, nou heb ik mijn leven gesteld voor u, nou heb ik mijn bloed gegeven voor u, ja, dan gaat het zingen in je ziel, dat bloed heb ik nodig, uw bloed en uw gerechtigheid zijn de losprijs anders geen. Door dat bloed kunnen mijn zonden worden vergeven. Door dat bloed kan mijn schuld kwijt gescholden worden. Omdat Christus zich tot een schuldoffer gesteld heeft voor mij. Ja, dan kun je wel getuigen. Dan kun je gaan getuigen. Hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet om mij, arme zondaar, te verlossen. En dan het derde. Christus is die zondeloze, nooit gezondigd. En zo is hij op aarde geboren als het heilige kind Jezus. En weet u, wanneer hij in zijn zondeloosheid, in zijn heiligheid, in zijn vlekkeloosheid zo'n waarde krijgt, als je jezelf zo zondig ziet, juist na ontvangen genade, als je jezelf elke keer weer zo tegenvalt om te wandelen naar Gods geboden, en dat je zo dikwijls met een bedroefd hart moet zeggen, Heere, het wordt van mijn kant nooit wat. O, die zonde, o, die onheiligheid. En als je dan eens mag zien op een zondeloze, heilige Heer Jezus, die nooit één zonde gedaan heeft, die altijd deed wat zijn vader van hem vroeg, die altijd gehoorzaam is geweest, dan krijg je zo'n groot welgevallen in hem.
Hij is geboren uit de maagd Maria als middelaar om de zonden waarin u ontvangen en geboren bent met zijn heiligheid, met zijn volkomen onschuld voor God te bedekken. O, wat is er dan veel te getuigen. Veel te getuigen van hem. Dan bent u een grote zondaar. Maar hij heeft nooit tegen u gezondigd. Kom, wat dunkt u van de Christus? Wie zou er vanavond wat te getuigen hebben van hem? Daar kan wat van uitgaan. Onze derde gedachte, de reactie op dat getuigenis. Zo heeft Jonathan een goed getuigenis van zijn vriend David mogen geven. En daarin moet Saul gehoord hebben dat er een grote liefde van Jonathan was tot David. Maar nog iets. Saul moet ook heel goed gevoeld hebben dat Jonathan zijn vader ook lief had. Want Jonathan heeft niet alleen goed van David gesproken, maar hij heeft ook zijn vader in liefde gewaarschuwd. Niet dat Jonathan zich beter voelde dan zijn vader. Maar in Jonathans leven komt iets openbaar van zijn gehoorzaamheid aan het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Jonathan zag de zwakheid bij zijn vader. Hij zag het gebrek bij zijn vader. Hij zag de zonden bij zijn vader, met name in het doden van David. En juist in het waarschuwen voor die zonden heeft Jonathan zijn vader eer, liefde en trouw bewezen. En daarin ligt ook een les voor jullie kinderen, jongelui. Ja, de Heere zegt heel duidelijk in zijn wet dat je je vader en je moeder en allen die over ons gesteld zijn, dus ook je leerkracht, ook de juf, de meester en noem allemaal maar op, dat wij die gehoorzamen moeten. Maar soms kan dat niet. Als een vader of een moeder of iemand die over je gesteld is iets van je vraagt wat zonde is, dan mag je ongehoorzaam zijn. Jonathan kon zijn vader nooit gehoorzamen als zijn vader aan hem gevraagd had: Jonathan, wil je mij helpen David te doden? Dat kon Jonathan niet. En juist dat is een bewijs van gehoorzaamheid aan het vijfde gebod, als kinderen ook hun ouders in liefde waarschuwen voor de zonde, tenminste als dat mogelijk is. Want soms kan dat ook niet eens meer. Bij Saul was het mogelijk. Jonathan heeft het kunnen doen. En in liefde heeft hij tot zijn vader gezegd: Vader, zondig nou niet tegen David, die tegen u toch ook niet gezondigd heeft. Vader, als u nou David gaat doden, dan zondig u tegen onschuldig bloed. Doe dat toch niet, vader. Mag je zo ook wel eens in ernst waarschuwen? Misschien had een vader of een moeder hun kinderen wel eens zo moeten waarschuwen. Dan heb je allereerst de eer van God op het oog. Maar dan heb je ook gezien wat de ernst van de zonde is. Dan heb je toch ook wel geleerd wat zonde is. En wat zonde doen. Zonden doen toch zo'n pijn in het leven van degene die de Heere vrezen. En als je die pijn over de zonde kent, en je ziet bijvoorbeeld bepaalde zonden terugkomen bij je kinderen, dan doen die zonden ook zo'n pijn. Maar andersom kan het ook wel eens zo zijn. En misschien is hier wel een vader of een moeder in ons midden, die door een van de kinderen wel eens terecht gewezen is. Waarbij een kind tegen een vader of een moeder moest zeggen: Vader, dat is zonde. Moeder, dat mag niet. Omdat ze geleerd hebben wat het karakter van de zonde is. Want wat maken zonden nu zo smartelijk? Waarom doen de zonden nou zo'n pijn in het leven van Gods kinderen? Nou, dan moeten we eens opletten hoe kernachtig Jonathan daarover spreekt in onze tekst. Zijn vader mag niet zondigen tegen David die niet gezondigd heeft tegen hem. Zijn vader mag niet zondigen tegen David met onschuldig bloed. Weet u wat ik in deze woorden hoorde toen ik dat zat te overdenken? Een mens mag niet zondigen tegen een goeddoend God. Een mens mag ook niet zondigen tegen een bewogen zaligmaker die zijn leven gegeven heeft voor zondaren. En gemeente, laten we eens eerlijk worden in deze ogenblikken, als we onder de prediking van het woord verkeren. Hoe menigmaal hebben we tegen een goeddoend God gezondigd? God heeft niet tegen ons gezondigd, maar wij hebben tegen God gezondigd. En hoe menigmaal hebben wij het bloed van Christus onrein geacht? Hoe lang, onbekeerde zondaar, sla je op zo'n grote zaligheid geen acht? O, wat wordt die waarschuwing van Jonathan dan een ernstige, ontdekkende waarschuwing voor een onbekeerde zondaar? Maar tegelijkertijd is deze waarschuwing ook een smartelijke ontdekking voor Gods kinderen vanavond. Want het waren uw zonden, kindersheren, die Christus brachten in de kribbe van Bethlehem. Het waren uw zonden, kerk des Heren, die hem deden hangen aan het kruis van Golgotha. En als je daar iets van gaat beleven, dan knapt er wat in je ziel, dan ween je ziel, en dan ga je onder aan het kruis het uitroepen: ik heb gezondigd tegen onschuldig bloed. Heeft de Heer je zo wel eens gevonden? O lieve Heer Jezus, ik deed door al mijn zonden u al die jammeren aan. O die zonden tegen onschuldig bloed. En als dat gaat leven in je ziel, als je dat gaat verstaan, dat het uw zonden zijn die Christus hebben gedreven naar de kruisdood, dan worden de zonden zo smartelijk. Dan kun je de zonden niet hebben bij jezelf niet en bij een ander niet. En dan wil je daarvoor waarschuwen. Met welk doel? Opdat die ander zou breken met de zonde. En zijn zonde ook gaat leren bewenen voor God. Ja, opdat die andere vergeving van zonde lid zoeken in de gekruisigde Christus. Zo lag het bij Jonathan. Hij zocht dus niet alleen het leven en het behoud van zijn vriend David, maar hij zocht ook de bekering van zijn vader. En wat was nu de reactie van zijn vader? Nou, dan moet u eens luisteren, vers 6. Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. Hij heeft dus geluisterd, echt geluisterd. En toen ging Saul zweren. Hij ging een eed afleggen, zo waarachtig als de Heere leeft. Hij zal niet gedood worden. Dus onder een eed zweert Saul dat David niet zal sterven. En ondertussen zit David in de buurt van Saul en Jonathan verstopt. En David heeft het gesprek kunnen volgen. En hoe dat dan verder gegaan is, weet ik niet. Maar op een gegeven moment is Saul naar huis gegaan. Misschien is Jonathan nog wel eerst mee teruggegaan. Maar even later vinden wij Jonathan toch weer daar in het veld, waar hij zo getuigd heeft voor zijn vader. En waar hij zijn vader zo ernstig gewaarschuwd heeft. En dan zoekt hij zijn vriend David op. En dan spreken ze samen verder over dat gesprek wat Jonathan met zijn vader heeft gehouden. En wat lijkt er dan te gebeuren? Dat gesprek lijkt vrucht te dragen. Saul heeft er zelfs een eed bij afgelegd. En David kan weer op het paleis komen. En David is ook weer op het paleis gekomen. En hij was voor het aangezicht van Saul als gisteren en eergisteren. En als ze nou niet meer hadden geweten, hadden we gezegd, dat is toch wat zeg. Die Saul is echt tot inkeer gekomen. Die Saul die is echt van zijn zondige wegen afgebracht. De kerkelijke tucht heeft gefunctioneerd. Jonathan heeft zijn vader weten te behouden. Maar het was niet echt. Het leek heel wat. Er werd een eed afgelegd, God werd getuige erbij geroepen. David zal niet sterven, David mag niet sterven. Maar het was alles slechts een morgenwolk. Een mist die heel snel verdwijnt als de zon opkomt. Want wat hebben we gelezen in vers 9 en 10 van 1 Samuel 19? Dat Saul toch weer pogingen doet om David te doden. Wat zo mooi leek, dat was onecht. En zo is het altijd met Saul geweest. En daarom zal de tijd ook altijd moeten leren of het echt is in een mensenleven. Het waren nog zulke slechte lessen niet die Gods kinderen elkaar wel eens gaven in vroeger tijden. Als Gods kinderen dan wel eens wat mochten bespeuren van geestelijke zaken, dan zeiden ze wel eens tegen elkaar, laat het maar eens overwinteren. De tijd zal leren of dat begin uit God geweest is of niet. In de tijd zal het openbaar worden of het algemene werkingen van de geest zijn geweest of zaligmakende werkingen. Bij Saul ging het elke keer weer over. En wat denkt u, dat moet voor Jonathan toch wel pijn gedaan hebben. Dat moet voor Jonathan toch wel een grote teleurstelling geweest. Het leek zo mooi. Hij zag er zo tegenop. En hij heeft het werkelijk biddend gedaan. En heeft gevraagd, Heere, wilt u dit gesprek toch zegenen? En dat mijn vader toch op andere gedachten mag komen. En het leek alsof de Heer in het gebed verhoord had. Maar toen kwam die erachter dat Saul toch nog zijn lieve geestelijke vriend wilde doden. O, weet u wat Jonathan in zijn leven moest leren? Dat er een steeds grotere scheiding kwam tussen hem en zijn vader. Zijn vader was van een andere geest. Hij raakte zijn vader steeds meer en meer kwijt. Maar toen hij zijn vader moest kwijtraken, kreeg hij daar zijn vriend David voor terug. En dat gaat ook gebeuren als je openbaar gaat komen en de Heere dat geestelijke leven gaat werken. Dan raak je inderdaad vrienden kwijt. Maar je krijgt er ook weer geestelijke vrienden voor terug. Je krijgt er banden voor terug. Die blijven tot in der eeuwigheid. En die banden, die zijn er. Vanwege uw grootste vriend, kindersheren. En uw grootste vriend is toch de Heer Jezus Christus. Die het tot zijn kerk gezegd heeft. Gij zijt mijn vrienden, want hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo mochten wij vanavond horen van het getuigenis van Jonathan over zijn vriend David. En het was goed wat hij getuigde. En we hebben de lessen gehoord, Heere. O, als wij mogen leren getuigen van wie gij zijt, Heer Jezus Christus. Ach, daar raken we nooit uitgesproken over wie gij zijt. Als u ons geeft te getuigen over de drie enige God die goed is voor slechte mensen, dan zullen we toch nooit uitgesproken raken. Maar Heere, het ontbreekt ons zo dikwijls aan vrijmoedigheid. En dan zijn we zo bang voor mensenvrees. Dan is er soms meer mensenvrees als godsvrezen. Maar wil u het eens anders maken? En dat het mag zijn, komt luister toe. Gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En wilt u dan zelf maar zorgen voor uw eer, Heere, dat monden opengebroken mogen worden, opdat ze uw lof mochten vertellen. Schenk dat onder onze kinderen, onder onze jongeren en onder de ouderen, tot roems uws naams die heerlijk is. Zo gaan we deze plaats weer verlaten. Gedenk ons zo in deze nieuw begonnen week. Elke dag weer opnieuw. Ook als er op verschillende scholen kerstvieringen zullen zijn. Heere, dat ook met die kinderen het kerstevangelie overdag mag worden. En wilt u al die kinderen gedenken die wat moeten doen. Het zij in het zingen, het zij in het opzeggen van een tekst of een gedicht. Dat ze dat in afhankelijkheid van u mogen doen. En wilt u dit eenvoudige werk ook op die scholen nog rijk zegenen. En wilt u ons donderdag nog samenbrengen onder uw woord. Heere, gedenk ons zo. Ook als de gemeente zondag zal samenkomen. Gedenk onze vriend en broeder Roelof zal ze hier op te preken. En wees ook met ons als de gemeente van Nieuw-Balingen hopen te dienen. Verdiend hebben wij dat alles niet. Maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 66 en daarvan het 8e vers, 66 vers 8.
Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.